Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Het is vandaag 19 augustus en dat is de internationale dag van de fotografie. En ook de dag van de orang-oetang en van de humanitaire hulp. Mocht u het een en ander willen vieren, lijkt het me handig om het te combineren. Vandaag hebben we een uitzending die gaat over gokken, gokbeleid, gokverslaving, preventie, hulp, etc. En dat doe ik samen met Raymond Arons van organisatie Slix en met Art Peters. En die ontwikkelde onder andere een app en gaat ons het een en ander vertellen over het brein. Dat alles na de muziek.
I'm a rambler, I'm a gambler, I'm a long way from home. And if you don't like me, then leave me alone. I'll eat when I'm hungry, I'll drink when I'm dry. And a moonshine don't kill me, I live till I die.
I've been a moonshiner for many's a year. Spent all me money on whiskey and beer. I'll go to some hollow and set up my still. And I'll make you a gallon for a 10 shilling bill.
I'm a rambler, I'm a gambler, I'm a long way from home. And if you don't like me, then leave me alone. I'll eat when I'm hungry, I'll drink when I'm dry. And a moonshine don't kill me, I live till I die.
I'll go some hollow in this country, 10 gallons of wine I will go on the spree. No women to follow, the world is all mine. I love them so well as I love my moonshine.
I'm a rambler, I'm a gambler, I'm a long way from home. And if you don't like me, then leave me alone. I'll eat when I'm hungry, I'll drink when I'm dry. And a moonshine don't kill me, I live till I die.
It's moonshine from moonshine for me love, she'll sing all the day. It's moonshine for breakfast and moonshine for tea. It's moonshine, me hearties, it's moonshine for me.
I'm a rambler, I'm a gambler, I'm a long way from home. And if you don't like me, then leave me alone. I'll eat when I'm hungry, I'll drink when I'm dry. And a moonshine don't kill me, I live till I die.
Well, moonshine, dear moonshine, oh, how I love thee. You killed me, hell, father, but ah, you tried me. Well, bless all moonshiners, and bless all moonshine. Their breath smells as sweet as the dew on the vine.
I'm a rambler, I'm a gambler, I'm a long way from home. And if you don't like me, then leave me alone. I'll eat when I'm hungry, I'll drink when I'm dry. And a moonshine don't kill me, I'll live till I die.
Ja, u luisterde naar The Irish Rovers. I'm a gambler, I'm a gambler. En het nummer is van maart 2015. En The Irish Rovers is een groep Ierse muzikanten die zijn oorsprong vindt in Toronto, Canada. Vandaag in de uitzending gaan we het hebben over gokken. En dat ga ik doen met onze gast Raymond Arons. Hij is van organisatie Slix. Welkom, Raymond.
Dankjewel.
Ja, en Slix is het ervaringsdeskundig kenniscentrum over alles en nog wat wat met gokken en kansspelen te maken heeft. We praten met Raymond onder andere over zijn achtergrond, het gokbeleid, verslaving, hulp om verslavingen te voorkomen ofwel te verhelpen. En ik praat kort met Art Peters. Hij is de gast, hij is psycholoog, hoogleraar psychologie. Houdt zich ook bezig met gedragsfarmacologie. En hij gaat vertellen hoe het gokkende brein werkt. En over de app die ontwikkeld is om het brein positief te beïnvloeden. Maar ik begin met Raymond. Welkom in de studio. Fijn dat je tijd hebt weten vrij te maken voor Radio Signaal.
Ja, dankjewel.
Ja, je bent al een poosje werkzaam bij Slix.
Ja.
Wat doet Slix in het kort?
Nou, ik ben 4 jaar werkzaam bij Slix. Wat Slix doet is vanuit de praktijk en wetenschap werken aan verminderen van de gokproblematiek. En de gokproblematiek, dat zeg maar, zijn de negatieve gevolgen van kansspelen en de kansspelindustrie.
Ja, en wat is jouw eigen achtergrond waardoor je zo actief hiermee bezig bent?
Mijn achtergrond is dat ik zelf 40 jaar lang gokverslaafd geweest ben. Ik heb 3 therapieën achter de rug, de laatste bij Jelinek. En toen, dat hielp allemaal niet zoveel. Maar wij vormden een soort lotgenotengroep met nog 4 andere mensen. En wij gingen elke maand een keertje met elkaar praten, gezellig in een cafeetje. En wat bleek eruit was van dat wij allemaal problemen hadden met terugval. Nou, en toen besloten wij eigenlijk om te zeggen van, nou, daar gaan we zelf een keer wat aan doen. Wat kunnen we er zelf aan doen? Ja. En toen hebben wij dus de kansspelindustrie onderzocht. En daaruit bleek dat er heel veel vragen open bleven. En van daaruit is eigenlijk Slix ontwikkeld.
Ja, en wat wil je met Slix bereiken?
Nou, wat ik wil bereiken is vermindering van de gokproblematiek. Dat is dat is het eigenlijk.
Ja.
En wat we ook willen. Kijk, het uiteindelijk doel is dat we de gokwereld eigenlijk veilig, eerlijk en transparant krijgen. Zoals wij dat zien. Niet zoals, laten we zeggen, de overheid dat ziet of de kansspelindustrie zelf.
Ja, ja, ja. En als je even nog weer teruggaat naar je eigen verslaving, is die op dit moment, kan je zeggen dat die weg is of is die beheersbaar?
Mijn verslaving is weg. Ik heb nu zoveel ben ik mee bezig geweest ook om andere mensen te helpen. En ik heb nu zoveel kennis opgedaan dat ik niet meer verslaafd ben. Dus ik zeg van, ik maak zelf uit of ik gok of niet. En vanuit die wetenschap heb ik de kracht om nee te zeggen. Of als ik dan eventueel toch nog zou doen, dan kan ik gewoon stop zeggen of alsnog weer nee. Dus ik wil niet zeggen dat ik een recreatieve speler ben, want dat is zeg maar de beginfase, hè, van als je gaat spelen. Ik lig daar nog een beetje voor, zeg maar.
Ja, voor, ja.
En de pathologische gokker ligt er helemaal achteraan.
Een pathologische gokker?
Ja.
Ik heb wel een pathologische leugenaar. Maar
ja, een pathologische gokker is iemand die helemaal doordrenkt is met het gokken en die er in principe nooit meer van afkomt. Ah. Dat is volgens de verslavingszorg de diagnose, de term.
Ja, ja. En hadden we het al over ervaringsdeskundigheid. En vanuit welke visie werken jullie toe om het gokken beter te maken en in ieder geval beheersbaar?
Nou ja, de visie is vermindering van de gokproblematiek. Nou, dat kunnen we alleen maar doen met goede samenwerking tussen alle partijen in de gokwereld, zeg maar. En dat is de gemeente, dat is het ministerie van Justitie en Veiligheid en VWS. Dat is de kansspelautoriteit. Dat zijn ook de kansspelindustrie, dus de speelhallen en de Holland Casino's en online. En natuurlijk niet te vergeten de kansspelspelers zelf. De risico- en probleemspelers zelf.
Ja.
En daar ontbreekt het nog een groot gedeelte. Kijk, in de verslavingszorg is het al de gewoonte om cliënten een soort medezeggenschap te geven in hun als ze in behandeling zijn of als ze beter willen worden. Dat is hier helemaal niet geregeld.
Nee, nee. En als ik bijvoorbeeld denk aan een van die partijen, zoals een gemeente.
Ja.
Dan kun je zeggen, je weigert bijvoorbeeld het toestaan van het vestigen van een Holland Casino of
ja,
wat. Maar volgens mij bestaat er een hele berg aan onzichtbaar gokken. En dat ziet er allemaal heel vrolijk uit in zo'n snackbar. waar iemand aan een arm zit of knopjes in te drukken.
Nee, maar dat is niet meer zo. Kijk, Holland Casino, de Holland Casino's, daar hebben gemeentes niks over te zeggen. Wat zij, dat bepaalt het Rijk, zeg maar.
Ah.
Maar wat zij wel kunnen doen, en daar ontbreekt het heel vaak aan, is een verslavingspreventiebeleid daarop zetten. Kijk, toevallig hier in Amsterdam is er een tweede Holland Casino geopend in West. En die is dan 24/7 open. En ik heb niet kunnen ontdekken een extra verslavingspreventiebeleid daarop.
Ja, ja.
En ook gezet in een kansarme buurt. Dus de kans op gokproblemen is daar groter.
Ja.
En als je praat over, wat zei je net?
Die gokautomaat.
Die gokautomaten in de snackbars. Ja, dat is al een poos niet meer zo. Dat mag niet meer. Gokkasten in de horeca. Die mogen alleen maar in de hoogdrempelige horeca. Dat wil zeggen dat ze zeg maar uitsluitend met alcohol bezig zijn. En die mogen maximaal 2 speelautomaten in hun ruimte hebben. Ja.
Dus overal waar je te maken hebt met gokken, zou je eigenlijk dan zou je een plan moeten hebben. Onder welke voorwaarden, et cetera.
Ja, ja, en ook een gemeente. Kijk, nu zijn de kansaanbieders, die zijn nu verplicht om een verslavingspreventiebeleid te ontwikkelen. En het probleem hierbij is, dat was zo. En nu zijn de regels wat aangescherpt. Maar groot probleem is dat het overgelaten wordt aan zelfregulatie van de kansaanbieders. En de kansspelaanbieder wil geld verdienen aan de gokken en de gokken wil gokken. Dus is dat wel goed genoeg, dat verslavingspreventiebeleid? Dat is dan de vraag.
Oké. Nu hebben we net een lockdown achter de rug. De casino's waren dicht, maar het internet daarentegen helemaal niet.
Ja.
En ik las in het magazine Te Gek met jou een interview.
Ja.
Waarin je zei dat het online gokken met 20% is toegenomen. Hoe kom je aan die percentagecijfers?
Die percentages worden door de gokindustrie zelf gegeven. En dan gaat het over omzetcijfers. En die stijgen boven de 20% uit. Dus, maar zij zeggen minimaal 20% is dat gestegen, het bezoek aan de online gokindustrie.
Ja. En heb je enig idee hoeveel procent van het ingezette saldo door een gokker teruggewonnen wordt in het algemeen?
Hoeveel procent teruggewonnen wordt?
Ja.
Nou, je verliest bij elke inzet verlies je een percentage. Kijk, het principe is dat je op de lange duur altijd verliest. Maar je kan kortstondig wat winnen. Hè? Dus je kan zeggen van, nou jongens, ik doe een roulette spel of zo'n gokapparaat, zo'n fruitautomaat. En ja, je kan inderdaad op dat moment wat winnen.
Ja.
Maar op de lange duur ga je altijd verliezen. En dat komt omdat het percentage tegen jou werkt. Het uitbetalingspercentage.
Ja, maar kun je zeggen of bestaat er überhaupt iets als eerlijk gokken? Of is dat een fata morgana?
Ja, wat is dat? Wat versta je onder eerlijk gokken? Kijk, in principe, als je steeds achter staat, dan is het niet eerlijk gokken. Want het zou pas eerlijk zijn als wij met z'n tweeën gaan gokken. We gooien een munt op en dan zeggen we kop of munt. En ik leg een tientje in, jij legt een tientje in. En wie wint, die wint 20 euro.
Ja.
Maar bij de kansspelindustrie is het zo dat je zegt van jij legt een tientje in. En de kansspelindustrie legt ook een tientje in. En je krijgt uitbetaald 19 euro. Dus dan verlies je altijd in principe 1 euro erop.
Ja, ja,
ja.
Maar stel dat er een automaat staat waarop een bordje bevestigd is van gooit u hier 2 euro in, dan heeft u kans van 1 op 6 dat u er 3 terugkrijgt. Is dat wat?
Ja, ik snap het niet helemaal, maar ja, goed.
Dat je dus aangeeft
van, ja, ik geef inderdaad, ze moeten goed, maar dat zijn ze nu. Nu blijkt het, er zijn scherpere regels gesteld en nu moeten ze echt aangeven, ook bij elke gokgelegenheid, aangeven wat de uitbetalingspercentages zijn. Dat moeten ze goed kunnen begrijpen. Dus dat is een goed ding.
Ja.
Maar dat is nu pas met die nieuwe wet gekomen.
Ja. Gaan we het zo even over hebben.
Ja.
Jij werkt als voor Slik. voor Sliks. En dat is vanuit ervaringsdeskundigheid en wetenschap aan innovatieve oplossingen. Kun je daar een voorbeeld van geven?
Innovatieve oplossingen, ja, daar werken we aan. Kijk, oplossingen voor voor verslaving enzovoort zijn er niet. Het zijn, laten we zeggen, tussenoplossingen. Mensen helpen om weerbaarder te worden. En laten we zeggen, organisaties of overheid helpen om een beter verslavingspreventiebeleid neer te zetten. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld de training die we ontwikkeld hebben. Training weerbaar en bewust. Daar proberen we mensen inzicht te geven in wat de kansspelindustrie doet. Hoe het met kansberekening en toeval zit. Hoe het werkt in het hoofd. Hè? Hoe werkt het beloningssysteem in je hoofd. En hoe om te gaan met je financiën op de beste manier.
Ja.
Dus dat is zo'n training. Wat we ook gedaan hebben is, we hebben met Therapieland hebben we meegewerkt aan het ontwikkelen van een e-health module tegen gokverslaving. En dit is de eerste keer, zover ik weet in Nederland, dat ervaringsdeskundigen betrokken zijn bij het ontwikkelen van zo'n module. Dus dat is echt een unicum.
Ja.
En daarnaast hebben we dus die Accept team wat we opgezet hebben. Maar daar gaan we later wat over zeggen, begrijp ik.
Ah ja.
Ja.
Nou, mooi. Mooie ontwikkelingen, zeg maar.
Ja, dat is heel erg goed en leuk. En wij willen in principe dit uitbreiden. Het punt is, het grote probleem is altijd financieel. Wij moeten het doen met vrijwilligers en met geen geld. Daar staat tegenover een miljardenindustrie. En om een beetje geld los te krijgen, nou, dat is echt een probleem.
Ja.
En daar werken we aan om daar een oplossing voor te zoeken. Ja.
Oké, daarnet hadden we het al even over de nieuwe wetgeving die per 1 oktober ingaat.
Ja.
Ja. Is dat het einde van het illegale gokken online?
Nee, kijk, die wet is eigenlijk ingegaan per 1 april en de uitvoering is per 1 oktober. Want dan gaat de online gokmarkt gaat open. Dan kan iedereen in Nederland kan dan gelegaliseerd online gokken bij vergunde kansspelaanbieders. Dat wil niet zeggen dat de illegale wereld, er zijn duizenden websites, gokwebsites. Dus daar kunnen mensen altijd terecht. Alleen dat is dan wel illegaal.
Ja.
Dus naar Nederland komen op dit moment ongeveer 40, of uit de hele wereld 40 vergunninghouders van kansspelen komen naar Nederland.
Zo.
En dat is een miljardenindustrie, hè?
Ja.
Dus we gaan straks overspoeld worden met reclame. Dat vertel ik je nou vast.
Ja. En daar ben je niet zo voor dat legaliseren.
Ja, jawel, kijk, ik ben legaliseren omdat het dan het uit de criminaliteit haalt. En omdat mensen, dus mensen die dat toch doen, meer eerlijk spel. En dat ze ook wat gedaan kan worden aan verslavingpreventie. Dus dat is belangrijk. Alleen het legaliseren, dat heeft ook weer een aanzuigende werking op mensen. Want die zeggen van, hé, het mag. Dus waarom zou ik het niet doen?
Ja.
En weet je wel, dus voorheen was het nog een beetje illegaal. Nou ja, jongens, moet ik het wel doen of moet ik het niet doen? Nu is het gelegaliseerd. Nou jongens, we mogen het van de regering. Dus het is hartstikke goed. Nee, het is niet hartstikke goed.
Ja, ja.
Ja, ja.
Hey, en in het regeerakkoord, wat denk ik vooraf ging aan deze wetgeving ook, is opgenomen dat ervaringsdeskundigen een rol krijgen bij de kansspelverslavingspreventiebeleid. Een hele mond vol.
Ja, ja, dat is een heel mond vol. Kansspelverslavingspreventiebeleid van de kansspelaanbieder.
En jij hebt hier via de ChristenUnie heeft dat bewerkstelligd door jouw lobby. Of door
lobby. Het is eigenlijk zo gegaan. Toen in 2018 het in de Eerste en de Tweede Kamer kwam, dus die nieuwe wet, de kansspelen op afstand. Toen heb ik brandbrieven gestuurd naar alle fracties en alle Kamerleden. Eerste en Tweede Kamerleden. En daar zijn een aantal reacties uitgekomen van verschillende partijen. En één partij, dat was de ChristenUnie. Met name met Stineke van der Graaf. Daar heb ik uitgebreide gesprekken mee gehad. En ook verteld wat het belang is van de inzet van ervaringsdeskundigen in dit geheel. En daarna is het opgenomen in het regeerakkoord, de inzet van ervaringsdeskundigen in In dat kansspelverslavingspreventiebeleid, dat daar samenwerking moet zijn met ervaringsdeskundigen. Echter, dat staat nu nog in zijn kinderschoenen en dat moet nog een hele goede uitwerking krijgen. Dat is belangrijk. En wat ik al eerder zei, eigenlijk zou ik willen dat kansspelspelers, als we praten over zorgplicht en gokverslaving, dat ook dat daar een soort medezeggenschapswet voorkomt. Net als bijvoorbeeld de wet medezeggenschap zorginstellingen. Dat zou een goede manier zijn om dat te regelen. Nu wordt het overgelaten aan de kansspelindustrie zelf. Ze zijn wel verplicht om mensen ervaringsdeskundigen te betrekken in het verslavingspreventiebeleid.
Ja.
Maar alsnog blijft het hun eigen verantwoordelijkheid. En alsnog geldt die zelfregulatie. Dus aan de uitvoering daarvan, dan moeten we afwachten of dat goed gaat. En daarin heeft dan de gemeente, als je praat over speelhallen, heeft de gemeente daar een toezichthoudende functie op. En als je praat over de Holland Casino's en het online gebeuren, daar heeft onze toezichthouder, de kansspelautoriteit, een grote rol in.
Ja, we hadden het al over gemeentes. Wat heeft Slix gemeentes te bieden?
Nou ja, wat wij te bieden hebben, dus dat wij dus zeg maar goed nagedacht hebben van wat is nu het beste, wie kunnen het beste beleid, kansspelverslavingspreventiebeleid maken? Welke mensen heb je daarvoor nodig? Welke expertise heb je daarvoor nodig? En toen hebben we gezegd, oké, we gaan een team samenstellen waarin ervaringsdeskundigen betrokken zijn. En waar dus ook iemand van de kansspelindustrie in zit. En waar dus een hoogleraar in zit, psychologie. Maar zo hebben we dus een team van experts bij elkaar gezet. Die dan de gemeente kan helpen bij het toezicht houden of het wel allemaal goed werkt. En want daar zit alle kennis en kunde zit daarin. Daarnaast hebben wij ook nog een meldpunt voor mensen uit het hele land die als ze problemen hebben met kansspelaanbieders, kunnen ze dat melden bij ons. En vanuit die meldingen, alle kennis die daaruit komt, die kunnen we ook gebruiken in dat team.
Ja,
ja.
Oké. Nou, tot hier even het eerste deel van het interview.
Oké, dankjewel.
Ja. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way.
Help me get my feet back on the ground.
Dit was het nummer Help Me van de Beatles. U zult het ongetwijfeld herkend hebben. Uit 1965, geschreven door John Lennon. Toegeschreven aan Lennon en McCartney. In een tijd dat John Lennon erg depressief was en onzeker. Ik ga nu praten met Art Peters, die aan de telefoon is. En Art Peters is hoogleraar psychologie en houdt zich bezig met gedragsfarmacologie aan de faculteit der natuurwetenschappen, wiskunde en informatica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wat een mond vol, Art. Fijn dat je tijd heeft vrijgemaakt.
Het spijt me. Die naam kan ik niet veranderen.
Nee, niks aan te doen. We houden gewoon stug vol. We blijven het zo
noemen. Heel goed.
Ja, ik hoorde eerder van Raymond vanmorgen dat u lid was van de raad van de Holland Casino.
Geweest.
Ik ben een periode lid geweest van de adviesraad van Holland Casino.
Ja. Ja. En ik vroeg me af, wat deed u daar?
Het idee was dat het preventiebeleid, het verslavingspreventiebeleid van Holland Casino, dat met een aantal externe experts besproken werd en eigenlijk ook getoetst. En dat die adviezen meegenomen zouden worden in de plannen die Holland Casino heeft.
Ja. En ging dat naar wens?
Het stukje dat het besproken werd, dat klopte wel. Ik bedoel, de zaken werden besproken, alleen bleek dat wij als externe experts niet heel veel invloed hadden. Dus er kwamen wel opmerkingen van de experts, maar daar werd niet heel veel mee gedaan.
Nee. En wat is precies de reden dat u ermee opgehouden bent, als ik dat mag vragen?
Nou, dat is de reden. Dus ik was de laatste expert die er maar in zat. En ik denk dat je op een gegeven moment ga je deelnemen in zo'n raad, omdat je toch het beleid een beetje bij wil sturen. Nou, als dat niet gebeurt, ja, dan moet je concluderen dat het ook geen nut heeft om daar dan bij te gaan zitten.
Nee, precies. Nee, de zonde van de tijd.
Ja.
Ja. Zou u ons kunnen vertellen hoe het in ons brein werkt, het gokken?
Nou, ja, dat kan ik. Dat kan ik proberen, laat ik het zo zeggen. in principe worden wij door twee systemen in ons brein worden wij aangestuurd. Het eerste systeem, dat is heel emotioneel en impulsief. En dat betekent dat als wij ergens iets te eten zien, dat we dat willen gaan opeten. Dat betekent dat we als we iets spannend zien, willen we dat gaan uitproberen. Dat is eigenlijk wat als u een huisdier heeft, wat een hond ook doet. Als die iets te eten ziet, dan moet hij meteen eten. Nou, dat is het primitieve brein wat we hebben. En dan hebben wij ook nog als mens, en dat heet de frontale cortex. Dat is dus de laag die boven over het brein loopt. En die remt onze impulsen. Die zorgt ervoor dat wij ons netjes gedragen. He, dus dat we toch niet meteen laten het eten aanvallen. Dat we dat netjes doen. Dat we als iets gevaarlijk is dat toch niet doen. Dus we hebben een systeem wat eigenlijk ons gedrag binnen de perken houdt.
Ja.
En daar zit het probleem. Bij mensen die gevoelig zijn voor verslavingen. Een verslaving is eigenlijk het zoeken van spannende dingen. Risico gaan lopen. Bij normale tussen aanhalingstekens mensen is het verstandige systeem zo sterk dat hij dat binnen de grenzen houdt. Bij mensen met een verslaving lukt dat niet.
Nee.
Op het moment dat die in de situatie komen, dat ze die prikkels zien waar ze op reageren, hè, een gokkast of de spannende geluiden, licht, al dat soort zaken, dan gaat het over de schreef. Dan worden ze dus niet meer geremd. En het vervelende is natuurlijk dat de kansspelindustrie dat precies weet. Dus die weten welke prikkels ze aan moeten bieden om mensen die daar gevoelig voor zijn, ja, in de val te lokken. Dat is het eigenlijk.
Ja, en kan u één zo'n prikkel noemen?
Het spannende dingen doen. Hè? Dus denken dat je heel veel geld kan verdienen, kan al zo zijn.
Ja.
Maar een andere prikkel die net zo goed werkt is zorgen dat er in een casino mooie dames rondlopen waar mannen indruk op willen maken. Ik bedoel, het zijn allemaal dat soort dingen. In een casino hangt nooit een klok. Hè? Want als je op de klok kijkt, kun je denken van hé, ik ben al een paar uur aan het gokken. Nou, dat soort dingen, dat is er niet. Dus ze creëren een soort bubbel waar je in bevindt. En waar alle prikkels zijn die ervoor zorgen dat dat nadenkende systeem, die cortex, niet werkt.
Ja.
En en dat is dus bij mensen die gevoelig zijn voor verslaving.
Ja. Nu heeft u een app ontwikkeld om mensen te helpen om dat deel van de hersenen, zeg maar het gezonde deel, beter te benutten. En,
klopt.
Ja, met welke ICT-partner heeft u dit ontwikkeld?
Dat is een heel klein bedrijf, heet Scale. Dat is een hele kleine partij die apps ontwikkelt.
Ja.
We zitten natuurlijk een beetje in de academische experimentele hoek, dus daar hebben we dat mee ontwikkeld.
Ja. En hoe werkt die app? Die heet e-Assist.
E-Addiction Support System. En eigenlijk is het heel eenvoudig. Het is een steuntje in de rug, de app. Eigenlijk wil er niemand verslaafd zijn. Dus als je met iemand die verslaafd is, gevoelig is, praat, als die niet in een casino setting is, en zegt van joh, hoeveel wil je verspelen, dan zijn de mensen daar heel redelijk in. Die zullen zeggen, ik wil 25 uur verspelen en ik wil één keer per week in het casino komen. En dat leg je nu vast in die app.
Nou ja.
En als jij dan vaker in het casino komt dan dat, die app die weet waar je bent, die weet dat jij in die casino locatie bent, die houdt ook bij hoeveel geld je verspeelt. En als je over je grenzen heen gaat, dan geeft die app jou een signaaltje. Die zegt dus tegen jou van joh, wat ben je nou aan het doen? Je gaat buiten je grenzen, stop er nu mee. Nou, heel veel mensen hebben daar dan zitten in de flow en doen dat niet. Nou, die app zal een aantal keren waarschuwen en als jij niet luistert als speler, dan roept die hulp in.
En wat voor hulp is dat dan? Komen er dan drie agenten met knuppels binnen? Of?
Bij wijze van spreken. Maar door in het geval van de casino's die aangesloten zijn, is het dan een casino-medewerker die gealarmeerd wordt voor meneer X. Gaat over zijn grenzen heen, gaat dat doen. Maar je kunt net zo goed ook je partner of een vriend of iemand van Slix aanmelden. En die wordt dan gebeld.
Ja.
Dus op het moment dat iemand echt flink over de schreef gaat, en dat is natuurlijk allemaal afgesproken met de speler, dan wordt hij terecht geroepen.
Ja, ja.
Dat is het idee van e-assist.
Ja. En stel dat ik zo'n app ga downloaden en ik geef alleen aan dat ik in het casino in Lutjebroek ga spelen. Maar ik ben daar geweest en ik ga dan ook nog op diezelfde dag naar Vlissingen. Kan dat dan gezien worden?
Ja. Het antwoord is ja. Het moeten wel nu nog aangesloten casino's zijn. Maar het grote voordeel wat e-assist heeft boven een heleboel andere systemen is dat hij al die dingen dus bij elkaar optelt.
Ja.
Dus ieder uur dat jij in een casino bent, telt gewoon mee. Alle bedragen die jij verspeelt tellen mee. En dus als je op een gegeven moment het over bijvoorbeeld online, dat systeem bestaat nog niet. Maar heel veel online aanbieders die zeggen van ja, maar wij houden ook al bij van hoeveel je verspeelt en hoe lang je erbij zit. Dat klopt. Maar als je dan even doorklikt naar de volgende site, dan kun je daar dus gewoon weer opnieuw beginnen. Nou, als je e-assist gebruikt, is dat niet zo. Die telt dus alles bij elkaar op.
Ah, dat is wel slimmer, hè? Lijkt me.
Dat is vanuit voor de speler is dat heel veel beter. Ja, voor de kansspelindustrie is dat niet zo. Kijk, de kansspelindustrie vindt het een beetje bedreigend. Want het is aan de ene kant natuurlijk helpt het de spelers om binnen hun grenzen te blijven. Dus, maar aan de andere kant is het ook een heel objectief instrument die ook met anonieme data registreert hoe er in een bepaalde casino-locatie of straks op een bepaalde website gespeeld wordt. Je kunt dus met een druk op de knop kun je zien in welke casino-locatie mensen continu over hun limiet heen gaan.
Ja, ja.
Dus dat is denk ik een voorbeeld waar Slix ook een heel groot voordeel van zou kunnen hebben.
Ja. En werkt dat dan net als met dat een politie aan het GPS kan zien waar iemand zich bevindt?
Dat zit er dus nu in, inderdaad. De casino-locaties die zitten met GPS in het systeem.
Zo.
Dus je kunt dus zien waar iemand is. Alleen is het wel zeg maar voor het systeem anoniem. Dus je zit er niet met een naam in. Je kunt er met een alias of wat dan ook. En je hebt ook locaties die met beacons werken. Dat zijn dus kleine zendertjes. Die gebruiken winkels ook al om te tellen hoeveel mensen binnenkomen. Dat kan ook. Dat is helemaal anoniem.
Ja, en er is een studie gedaan naar de effectiviteit van die app. Dat is gebeurd in de casino's van Fairplay. Wat is het resultaat daarvan?
Nou, we hebben zeg maar een maand of zes mensen in die studie gelaten. Afspraken met ze gemaakt en gemonitord hoeveel ze zich aan hun doelen hielden. Nou, dat was heel erg goed. 95% van de doelen werden gehaald. Dus mensen bleven binnen hun grenzen. Nou, denk ik dat dat heel erg optimistisch is. Hè? Dus nog maar 1 op de 20 ging over zijn grenzen heen. We hebben daarna, na die pilot van zes maanden, hebben we de studie door laten lopen. En we hebben 2 jaar gekeken. En we kwamen toen eigenlijk op een percentage van 50%. Zo. Dat wil zeggen dat dus in 50% van de gevallen mensen mooi binnen de grenzen bleven. Maar mensen gaan ook eens een keer over de scheef. Maar dat kunnen ze dan ook zien. Ze zien dus in hun app ook hoe ze zich gedragen hebben. Dus ze kunnen zien van kijk, het gaat een hele tijd goed. En op een gegeven moment dan val ik door de mand. En dan kunnen ze op dat moment ook weer hulp zoeken.
Ja, ja.
Die informatie heb je als speler zelf ook.
Ja. Ja, en nu was dit bij de Fairplay Casino's. Is die grote keten van Holland Casino nog niet te porren?
Nou, wij hebben, omdat ik natuurlijk ook in die adviesraad zat, hebben wij heel veel gesprekken gevoerd met Holland Casino voor het systeem. Uiteindelijk hebben ze er niet voor gekozen. De reden die ze gaven was technisch, hè, dat de Holland Casino locaties zo groot zijn dat dat met GPS moeilijk te behappen is. Ik ben bang dat een beetje een schijnreden is. Ik denk dat het grotere probleem is dat we dan natuurlijk ook in de keuken kunnen kijken.
Ja.
Dus dat wij dan ook weten hoeveel er verspeeld wordt in het casino en hoeveel tijd mensen er zitten. En vooral in relatie met de grenzen die ze afgesproken hebben.
Ja, ja.
Daar ben ik een beetje, ik kan dat niet hard maken, maar daar ben ik een beetje bang voor. Dat dat een deel van de reden is.
Oké. Ja, het lijkt me. Je hebt nu natuurlijk heel veel online gokken. Daar is die app nog niet voor toegerust. Wat heeft u daarvoor nodig om die daar wel voor klaar te maken, zeg maar?
Het is natuurlijk een heel vervelend antwoord, maar dat is geld. En dus wij willen in principe die app zo maken dat we hem gratis aan iedereen kunnen geven. Maar ja, hij moet wel gebouwd worden.
Ja.
De ideeën en de ligt er. Maar we moeten een partij hebben die met ons dit wil oppakken. En dat is gewoon lastig.
Ja. Maar is zo'n app voor het thuisgokken, moet je dat dan gaan klinken aan die websites die je bezoekt? Of...
Ja, nou ja, wat die app zal doen, hij draait dan natuurlijk in principe, ja, als jij gokt op je telefoon, maar hij kan ook gewoon op je computer draaien.
Ja.
En hij houdt dus bij hoeveel jij speelt. En we zullen dus continu de lijst met goksites zullen we updaten. En op het moment als jij over de schreef gaat, of een aantal keer over de schreef gaat, dat kunnen we dan instellen, dan zal hij al die sites blokkeren.
Ja.
Dus hij houdt bij, laat het even voor het gemak, hoe lang jij op die sites bent. Als je over een bepaalde limiet heen gaat, krijg je waarschuwingen. Nou, als dat te vaak gebeurt, dan sluit hij al die sites af. En het is dus voor ons van belang dat wij dus alle sites, zowel legaal als illegaal, in een lijst hebben staan. Dat je dus op al die sites niet meer kunt spelen.
Zo.
Dat is het idee.
Ja, dat is het idee. Nou, ik wens u heel veel succes met de uitvoering van dit idee.
Oké.
Ja, en ik bedank u hartelijk voor het interview. We zijn weer wat wijzer geworden. Oké, dag Art.
Heel mooi, dank u wel.
Dag.
Yo, dag.
Ja, dit was het nummer Walk, Don't Run van The Ventures. Het werd in juni 1960 uitgebracht. Dat was tenminste hun versie van dit nummer. En het bracht hun carrière op gang. Ze haalden de tweede plaats mee in de USA Billboard Hot 100. Dat u dat maar weet. We gaan verder praten, heel rap en snel, met Raymond Arends. Want hij heeft nog heel veel te vertellen.
Ik heb zat te vertellen.
Ja, je hebt heel veel te vertellen.
Tijd is te kort.
Ja, nou ja, dat is altijd zo. Dus wel een goed teken.
Ja.
Ja, Slix die heeft ook een onderzoeks- en adviesteam.
Ja.
Ja. Het, nou. Staat, het heet ACCEPT. Dat staat voor Expertise, Kansspel, Verslaving, Zorgplicht en Preventie Team.
Ja.
Ja. Kun je iets vertellen over die zorgplicht?
Nou, die zorgplicht. Nou, ik zal het even opnoemen zoals de kansspelautoriteit dat zegt. De zorgplicht consumenten die willen de zorgplicht. Dus consumenten die willen deelnemen aan kansspelen, zijn zelf verantwoordelijk voor hun handelen. Maar ook de kansspelvergunninghouder heeft verplichtingen. Hij moet consumenten juiste en betrouwbare informatie geven, verslaving zoveel mogelijk voorkomen, onder andere via toegangsbeleid en verantwoord aanbod, en klachten en opzeggingen behoorlijk afhandelen. En dat noemen ze wel eens de wettelijke zorgplicht. Voor mij gaat het erom dat de zorgplicht is dat als de kansspelaanbieder ontdekt dat iemand zeg maar gokverslaafd is of problemen heeft met gokken, dat hij die man en vrouw goed verder helpt. Dus laten we zeggen naar de verslavingszorg toe of naar de schuldhulpverlening of naar maatschappelijk werk.
Ja.
Er zijn echter, dat zijn ze niet gewend. Dus dat gaat straks echt een probleem vormen. Slix wil daar graag bij je helpen. En nou, dat zullen we afwachten of dat gebeurt.
Ja. Je hebt het nu over schuldhulpverlening.
Ja.
In de muziek hadden we het even over een aantal voorbeelden die je hebt van mensen die door gokken in enorme financiële
problemen
ellende
zijn
gekomen.
Ik heb een aantal voorbeelden. Ik zal het heel kort zeggen.
Ja, graag.
En ik heb mensen bijvoorbeeld die 66, 70 jaar zijn. Jarenlang dakloos. En alleen maar gokken en werken. En die bij ons terechtgekomen zijn. En die hebben we gelukkig verder kunnen helpen. Alles geregeld en weer onder dak zijn. We hebben mensen die bijvoorbeeld fysiek en geestelijk heel erg aan toe zijn. Dakloos. En ook alleen maar werken om te kunnen gokken. En ik heb één man gehad die in de afgelopen tijd, die laten we zeggen toen corona weer vrijgegeven in 2020. Toen we weer zeg maar met z'n allen naar buiten mochten.
Ja.
Toen heeft hij in 3 maanden tijd de overwaarde van zijn huis er doorheen gegokt. Ruim 100.000 euro. Hij is dakloos geworden. Huis en gezin weg. En ik heb de bewijzen gezien. En dat was bij een speelhal. Bij een van de grootste speelhalorganisaties hier in Nederland. Dus ruim 100.000 euro verloren in 3 maanden tijd. En dan iemand niet gewezen op verslavingspreventie en dat soort werk. Dus die zelfregulatie van de kansspelaanbieders. Daar heb ik zo mijn twijfels aan. En ik zeg van, er moet echt wel onafhankelijke toezicht op zijn. En daarnaast heb ik het ook nog eens een keer met een statushouder te maken gehad. En die bijvoorbeeld, die kreeg een uitkering. Die had pas werk gevonden, maar die kwam bij mij terecht. En die zei, Raymond, ja, ik kom uit een land. En ik ga niet zeggen welk land, want het zou vervelend zijn. Mm-hmm. Maar waar we niet mogen gokken. En ik kom hier naar Nederland, krijg status en krijg een uitkering. Maar ik was net een kind, want ik kwam in aanraking met gokken via vrienden of via kennissen. En ik werd gewoon gokverslaafd. Ja, ze zijn binnen een paar jaar gokverslaafd geweest. Nou, huis kwijt, gezin kwijt, zwaar in de problemen. Gelukkig heeft hij net werk gevonden. Dus, dat is belangrijk.
Nou, ja.
Maar zo erg kan het zijn. En dit zijn maar een paar voorbeelden.
Ja. Je had het net over dat er onafhankelijk toezicht moet zijn. Wie zou dat kunnen doen?
Ja, in principe moet dat toezicht gebeuren door de kansspelautoriteit. Dat is de toezichthouder in Nederland, hè, overal landelijk. En de toezicht houdt ook, laten we zeggen, voor de speelhallen en voor de fruitautomaten in de cafés. Daar is de gemeente verantwoordelijk voor.
Ja.
Echter, de gemeente is gewoon niet gewend om hiermee om te gaan. En dat zal nog een hele behoorlijke klus worden. En daar willen wij ons hard van maken om hun daarmee te helpen. Het is gewoon een lacune aan kennis die er is. En daar willen we gewoon een rol in spelen als ze dat willen.
Ja. En ga je daar zeg maar heel actief achteraan? Ja. Dat je de gemeentes aan gaat schrijven?
Ja, we hebben nu een mailing klaar liggen waar we in beginnen met de G44 gemeentes. Dat betekent de vier grote gemeentes in Nederland. Ja. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. En dan de middelgrote en grote gemeentes. Andere gemeentes in Nederland.
Ja.
En daar hebben we een mailing voor klaar liggen. En dan hopen we dat ze reageren.
Ja. Ja, nou, lijkt me een heel goed plan. Je moet ergens weer beginnen natuurlijk.
Ja, je moet ergens beginnen. En kijk, weet je, het punt is dat... ik heb voor 2-3 jaar geleden heb ik een gesprek gehad met de openbare orde en veiligheid hier van de gemeente Amsterdam en de GGD. Met mensen die best hoog in de positie zitten. En die zeggen gewoon, wij zien gokproblematiek niet zo als een probleem, gokverslaving. Want de behandelcijfers laten dat niet zien. Nou, in Nederland zijn ongeveer 80.000 gokverslaafden. Dat aantal is sinds 1976 heel erg gegroeid. Maar het aantal mensen in behandeling 2100. En als je dat vertaalt hier naar Amsterdam, komen maar per jaar 150 mensen in behandeling voor gokverslaving. Terwijl we hier in Amsterdam ongeveer 4.500 gokverslaafden hebben. Dus die cijfers die kloppen niet helemaal. En de gemeente die luistert naar... Bijvoorbeeld de Jellinex en de GGD's. Dus ja, en dan krijgen de urgentie wordt niet gezien.
Ja.
Nou, ik hoop dat wij ook met dit radioprogramma de urgentie kunnen krijgen. Om te zeggen van nou, daar moet wat aan gedaan worden.
Ja, lijkt me een goed plan. En even voor mij, die 80.000 gokverslaafden. Heb jij enig idee wat de verhouding is tussen mannen en vrouwen?
Ja, heb ik wel een idee. Want die staat ongeveer 1 op 5. Maar misschien nog wel meer. Maar dat is algemeen bekend. Veel meer mannen gokken dan vrouwen.
Ja.
Alhoewel er toch ook wel aardig wat vrouwen zijn. En er zijn ook aardig wat groepen. En vergeet niet de oudjes vandaag. Daar hoor ik ook bijna bij, maar goed. die met de bussen naar de casino's gaan als een soort uitje.
Ja.
Het probleem is dat er best wel heel veel geld naartoe gaat. En ik kan schrijnende voorbeelden noemen, maar ik heb al net al wat voorbeelden.
Ja, zeker.
Ja.
En die krasloten bij de sigarenboer, vallen die er ook onder?
Ja, aan alle krasloten is frappant dat je dat noemt. Zijn de enige loten waarvan ik zeg van loterijen die echt verslavend kunnen zijn, de krasloten. Want je kunt zoveel krasloten kopen als je wil en je kan het op elk moment van de dag doen. En mensen die geven ongemerkt geld uit aan krasloten. Terwijl de kans om daar wat mee te winnen... sorry. Is heel erg klein. Dus alleen de spanning dat je op datzelfde moment... weet je gelijk de uitslag van jou. Nou ja, dat laat mensen krassen. En ik vind dat ik vind dat geen goed artikel voor mensen die verslavingsgevoelig zijn.
Ja.
En wat ik ook zie, ik zie dan groepjes jongeren zie ik om elkaar heen staan. Met de man of 8 komen ze binnen. Eentje is dan wel 18 jaar, de rest is misschien 16, 17. Slappen allemaal geld bij elkaar. En dan gaat die eentje van 18, die gaat krasloten kopen. Dan gaan ze met z'n allen krassen. Nou, ik vind dat echt een godspeur.
Ja.
Dat moet niet kunnen.
Nee, en dat is dan ook nog een hele laagdrempelige... manier om
ja,
even...
heel laagdrempelig gokken, ja.
Precies. Ik wou nog even iets hebben over de website. Daar las ik op dat het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, ofwel Crux, een belangrijk middel is tegen kansspelverslaving. Kun je uitleggen wat het betekent om in zo'n register opgenomen te worden en hoe dat gaat?
Nou ja, wat het betekent is gewoon dat je bij de vergunninghouders van kansspel spelen... daar niet meer kunt gokken als je daar ingeschreven bent.
Ja.
En dat is gedurende maximaal 6 maanden tijd. Nou, daarover, over die 6 maanden tijd, heb ik ook nog zo mijn bedenkingen. Want ik heb het liever 3 jaar. Nou, ik weet niet. Wat is je vraag verder?
Hoe dat dan tot stand komt?
Hoe dat tot stand komt? Nou, bijvoorbeeld als je naar Holland Casino gaat, om maar een voorbeeld te noemen. Zo'n medewerker van Holland Casino, die spot jou als een probleemspeler. En die gaat met jou in gesprek. En dat blijkt uit dat je toch wel aardige problemen hebt met gokken. Nou, en dan word je geleid om jezelf vrijwillig in te schrijven.
Ja.
Dus dat is het punt.
Ja. En hoe ik las ook dat je iemand, bijvoorbeeld een familielid, onvrijwillig daar kan inschrijven.
Ja, dat kan.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, dat is het. Daar zit een hele systeem aan vast. En dat is te lang om het hier op te noemen. Maar in principe kan dus de naaste omgeving van de gokker. Hè, die kan in contact treden met de kasbouwautoriteit. En dan met redenen omkleed iemand onvrijwillig uitschrijven bij inschrijven bij de crux.
Ja.
Ja.
En is dat dan ook voor ditzelfde termijn van 6 maanden?
Ja, dat is voor 6 maanden. En ik vind dat te kort. Want als je praat over de tijd waarin je gokverslaafd raakt. Nou, en dat je dat bent, dat je problemen hebt. Dat is jaren. Soms tientallen jaren. En je bent er niet binnen 6 maanden vanaf. En na 6 maanden weer kunnen gaan gokken. Nou, het is maar een kleine periode. En dan kun je weer vrij gokken. Dus dat vind ik niet de goede periode.
Nee. Dus daar is ook nog werk aan de winkel.
Ja, zeker werk aan de winkel voor ons. Ja.
Ja. En hoe gaat dat straks met dat online gokken? Is daar nog enige zicht op?
Met online gokken gaat hetzelfde. Op hetzelfde systeem. In principe was ik net uitgelegd als bij Holland Casino.
Ja. Oké, jij werkt al lange tijd bij Slix.
Ja.
Begeleid je ook mensen echt heel persoonlijk?
Ja, dat doen wij niet zoveel hoor. Maar gemiddeld zeg maar 2 mensen per maand die ik dan begeleid. En dan gaat het vaak. Mensen krijgen we via de organisaties waar we mee verbonden zijn. En dan gaat het meestal om hele erge gevallen. En wat we doen is eerst een gesprek aangaan. En als blijkt van dat mensen hulp nodig hebben, dan doen we een intake. En dan helpen we mensen verder in het proces. En zodra ze bij de verslavingszorg aanbeland zijn en weer een dak boven het hoofd hebben, dan haken wij af, zeg maar.
Ja. Hey, en jullie zijn zelf een vrijwilligersorganisatie. Maar die mensen die bij jullie aankloppen, betalen die voor jullie diensten? Of is het gratis? Of?
Nee, wij doen het alsnog gratis. Maar dat kan haast niet meer. Want we krijgen en meer mensen, hè, meer medewerkers. We hebben meer spullen nodig. Ik heb tot nu toe best wel wat geld erin zitten. Omdat het mijn kindje is, zeg maar. Maar dat moet dus op een gegeven moment. Dat kan niet meer.
Nee.
En je had ook nog een leuke vraag over de gemeente Sundert. Hè? Dat die geen gokbedrijf toelaat binnen haar grenzen.
daar
wil ik wel even over hebben. Daar heeft Slix niks mee te maken gehad. Maar echter, Sundert ligt dicht bij Breda. En ik vind het hartstikke goed dat zij geen speelhal binnenlaten. Maar dat neemt niet weg dat de mensen die in Sundert wonen. En die graag willen gokken, dan naar Breda toe gaan. Ja. Dus je krijgt een soort waterbedeffect. Dus de gemeente heeft toch nog een zekere plicht om goed aan verslavingspreventie te doen.
Ja, en dat geldt voor alle andere gemeentes natuurlijk ook.
Ja, dit was maar een voorbeeldje.
Ja, nou, is wel een heel goed voorbeeld. Zo'n gemeente, je kan wel zeggen, dan gaan we naar de buren. Maar als het ook een domino effect gaat hebben op die andere plaatsen, dan wordt het een gokvrij gebied misschien.
Ja, maar waar het over gaat is, je helpt uiteindelijk de mensen die dat doen, help je er niet mee. En een gemeente moet ook wel beleid daarop ontwikkelen. Kijk, en bijvoorbeeld schuldhulpverleners, die moeten eigenlijk ook precies weten, wie hebben zich nou tegenover zich? Heeft die een gokproblematiek? Want het is bekend dat heel veel mensen die in de schuldhulpverlening gaan, hun traject niet goed verloopt omdat ze een gokverslaving hebben. En dat ze het ook niet weten. Dat is ook zo bij een heleboel bewindvoerders. Die weten dat gewoon niet. En daar weten ze ook niets mee om te gaan. En dan de gokverslaafden, die zijn heel slim. Die proberen doen alles om aan geld te komen. En die willen wel eens de zaak besodemieteren, zeg maar. Ja, sorry, ik ben zelf ook gokverslaafd geweest. Dus
nou,
ik weet het wel.
Dat mag je gerust zeggen, ja. Maar even nog over die vrijwilligersorganisatie. Meestal zijn er grote gebreken aan vrijwilligers. Ja. Hebben jullie nog mensen nodig?
Gebreken aan vrijwilligers? Nee, we hebben gebrek aan vrijwilligers, ja.
Ja,
we
nee, hebben zeker nog vrijwilligers.
Nee, wij hebben zeker mensen nodig. Wij willen vrijwilligers hebben die... Want onze toekomst is om een informatie-inlooppunt te hebben hier in Amsterdam.
Ja.
En daar hebben we vrijwilligers voor nodig die gastvrouw en gastheer zijn. Die het eerste gesprek aangaan. En dan later ook de intake gaan doen. En dat we dan mensen kunnen verder helpen. En ook naasten van gokkers kunnen voorlichten. Dus dat is onze droom op dit moment.
Okay.
En nou ja.
Ja. Nou, dan kan je mensen. En wat is de website? Kun je dat
de website
even noemen?
Is www.slix.info. Daar heb je alle informatie. En je kunt me altijd bellen. Ja. Of anders krijg je een collega. En we zijn wel, ik ben op leeftijd, maar we hebben ook jonge collega's. Dus het komt goed.
Het komt goed. Hartstikke bedankt, Raymond, voor dit interview. En dat, ik bedank ook Art Peters en Michiel en Beb uiteraard voor de techniek. Kijk op Facebook en Twitter zoals iedere week. En op www.radiosignaal.nl en www.cliëntenbelangamsterdam.nl. Volgende week is er een uitzending over de Popiopi Opstap. Het kunstproject voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Tot volgende week en een goede week. Dag.
Dankjewel, Janine.